Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Havekamp wil voorgaan. Ook hartelijk welkom. Gezellig dat zijn vrouw altijd meekomt. Ook welkom. Ook welkom aan de gasten in ons midden als ze verder nog zijn. Geloof het niet. Nee. Maar goed. En wel een hartelijk welkom aan de mensen die meeluisteren via kerkomroep.nl. We hopen met elkaar een fijne dienst te hebben. De collecte is onder het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de stichting Vrienden van Amga. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Kees Tafleu uit Veenendaal zal voorgaan. En voorafgaand aan de dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Aanstaande dinsdag om 7:45 start de kringavond in de huiskamer van de kerk. En op woensdagavond om 7:30 bij de familie Smit, Lindelaan 22, hier in Scherpenzeel. Zaterdagmiddag 21 september om 4:30 hopen we weer een gezelligheidsgezocht te houden. U krijgt daar nog een uitnodiging voor. En de bloemen zijn vandaag voor Dini Veenendaal. En dat is zomaar. Verjaardag is al lang geweest. Ja, maar je mag ze meenemen straks. Dan wordt u allemaal hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van Johannes de Heer 208. Er klinkt een lied van hemelglorie. Johannes de Heer 21, ere zij aan God de Vader. En het intochtslied zingen wij van zijn liefde nog eens. Vers 1 voorfoto met groet en de versen 2 en 3 erna. En ik zou nog kort zeggen wat de gebedspunten waren. We kunnen danken voor het goede verloop van de operatie van Natasja, de dochter van Ina en Hans. Het is een lange operatie geweest, maar het is goed gegaan. Er moet nog wel een uitslag afgewacht worden. En de operatie van Jouwerke is ook goed gegaan, dus dat is ook heel fijn. En de schoonzoon van Kobi, Peter, die krijgt nog steeds chemokuren. En de kleindochter van Kobi moet binnenkort geopereerd worden. Dus voor al die mensen zullen we bidden. En we zullen bidden voor degene die rouw dragen. Dan gaan we nu zingen. Er klinkt een lied van hemelglorie. We wensen u allemaal een gezegende dienst.
Yeah. harten te neigen tot God in een persoonlijk gebed. En ook in deze dienst, geliefde broeders en zusters, hier en thuis met ons verbonden, verwachten wij onze hulp van hem die was, van hem die is en die naar de schrift zegt dat hij heel spoedig weerkomt. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen ook nog het tweede en het derde couplet van Johannes de Heer 164. U zitten. We willen deze dienst in de handen van de Heer leggen en ik wil er graag voorgaan in gebed. Ja, liefdevolle hemelse Vader, wat een genade dat we dit prachtige lied zo bewust met volle borst mogen zingen. Ik geloof dat Jezus redt. En dan wacht ons een hoopvolle toekomst. Een toekomst vol van hoop, die niet is gelegen in onze omstandigheden waarin we verkeren, maar die gelegen is in wat u bereid hebt voor al uw kinderen. En dat eeuwige leven is hier en nu reeds begonnen en zal straks in alle heerlijkheid over ons leven komen. Zoals het nu al gekomen is over hen die ons in geloof en hoop en liefde vooruit gereisd zijn. Vader, dank u wel dat we nog in een land leven waar we vrij de Bijbel mogen openen. Ook al merken we wel dat ook in ons land de wereld bezig is om ons op bepaalde terreinen het gezag van dat woord te ontzeggen. Maar geef dat we dan met dat aloude lied blijven zingen, wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. Omdat het juist in deze bewogen tijd, deze eindtijd, een peluwe, een kussen van rust is, waar we ons hoofd op mogen neerleggen. Dank u dat u ons vanmorgen hier hebt gebracht. Dank u dat we via de techniek ook met anderen verbonden mogen zijn. U kent onze persoonlijke omstandigheden en u weet ook wat we door deze dienst, door de liederen, de gebeden, maar ook als het woord open gaat, aan licht nodig hebben in de tijd waarin wij leven. En ik bid u of u ons dan wil doen ervaren dat u ons daarbij zegent naar geest, naar ziel en naar het lichaam. Heer, wilt u zijn met hen die naar ons luisteren? Die maar wat graag op zondag naar een dienst zouden willen gaan. Maar dat niet kunnen vanwege ziekte, vanwege ouderdom, misschien vanwege andere omstandigheden. Maar dank u wel dat u in uw woord zo nadrukkelijk zegt, ik weet waar gij woont. En dan zult u ons ook met dat bedouwen wat we nodig hebben om voor deze nieuwe week onder de zegen en de kracht van de Heilige Geest aan de slag te gaan. Wilt u zich ontfermen over hen die bedroefd zijn omdat ze een geliefde naar het graf hebben gebracht. Wilt u geven dat ze over het graf hebben heen mogen kijken naar het heerlijke moment daar, dat we straks voor eeuwig bij u zullen zijn. Gods kinderen zien elkaar op deze aarde nooit voor het laatst. Maar het blijft altijd voor ons moeilijk om mensen die ons lief en dierbaar zijn los te moeten laten in het strijdperk van dit leven. We danken u ook voor het feit dat we als gemeente voorbeden mochten doen voor Natasja. En we bidden u, Heer, of u verder haar nabij wil zijn, omdat er nog een traject is van afwachten en dat geeft spanning. Maar dank u wel dat we ons zo voor haar mogen inzetten door haar gedurig voor de troon van uw genade te brengen. We danken u dat de ingreep van Jouweke geslaagd mag zijn. Zullen u daar dankbaar voor is, ook allen die daar omheen staan. En we bidden u, wilt u de pijn verzachten en geven dat ze straks weer op een goede manier mag omgaan met dat wat voor haar zoveel jaren een probleem is geweest. Bidden u voor de schoonzoon van Kobi, Peter. Hij krijgt nog steeds chemokuren. En dat is geen gemakkelijke zaak. We bidden ook voor de kleindochter van Kobi, die binnenkort wordt geopereerd. Heer, dat zijn wel zorgen die ons als mens bezighouden. Zeker omdat we onze geliefden zo nabij zijn in alles wat op hen wegkomt. En dat komt het ook op onze weg. We danken u wel, Heer, dat we, zoals als begin van de dienst werd gezegd, met vrijmoedigheid mogen toetreden tot de troon van uw genade om hulp te verwachten te juiste tijd. En dan weet u wat in ieder van ons nodig heeft. Vader, we zitten weer in een periode dat het nieuwe winterwerk gaat starten. En ik bid u of u het woord wat u mij op het hart hebt gelegd wilt zegenen aan ons aller hart en leven, zodat we in deze gemeente, niet groot van aantal, maar toch een lieflijke geur van Christus mogen verspreiden hier in Scherpenzeel en omgeving. En dat mensen als het ware gaan opmerken, wat is daar voor bijzonders aan de hand bij dat kleine kuddeke. Je kunt wel zien dat ze in liefde samenleven en dat de Heer daar zijn zegen gebiedt tot in eeuwigheid. En dat mogen we ook ontvangen als we het woord gaan openen. Want u zegt het zelf, het openen van uw woorden, dat verspreidt licht. En dat hebben we in deze donkere tijd meer dan ooit nodig. Glorie voor uw grote naam. Amen. Dan mag ik het kindermoment aankondigen. En gelukkig staat er in de Bijbel dat wij allemaal moeten worden als een kind. Dus we gaan luisteren naar het kindermoment getiteld Onze Vader.
Verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Koninkrijk met NGK. Dat is altijd het nadeel als je onderwijzer bent geweest. Hè? Je bent zo getraind op fouten van een ander. Maar goed. Balk en splinter. Goed zo bedoelde. Wil je de woordverkondiging overnemen vanmorgen? Dan ga ik heel kritisch zitten luisteren. Goed. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven af te zonderen voor de beide aangekondigde doelen. En daarna zingen we met elkaar Nader mijn God tot u. Dat vindt u in Johannes de Heer 456. 456, alle coupletten.
Thank you.
Ik wil u vanmorgen graag iets voorlezen uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Lucas-evangelie. Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. En in dat korte gedeelte vertelt de Heer Jezus een van zijn vele gelijkenissen. En er staat in Lucas 13... te beginnen bij vers 6, dit. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En vindt die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zeide tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht, als hij dan vrucht draagt, dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet hij hem alsnog omhakken. In de tijd, broeders en zusters, dat de Heer Jezus op aarde verbleef, heeft hij heel vaak gebruik gemaakt van gelijkenissen. Om zijn boodschap over het Koninkrijk van God duidelijk te maken. En heel vaak merk je aan die verhalen dat ze geïnspireerd zijn door dat wat hij in het leven van elke dag tegenkwam. En in Lucas 13 vertelt de Heer Jezus nou een gelijkenis die ook voor ons aan het begin van het nieuwe winterseizoen heel veelzeggend is. En daar willen we zo direct naar het lied met elkaar over nadenken. Ik ben eigenlijk tot deze woordverkondiging gekomen omdat ik in ons dorp, u weet wel, de voorstad van Scherpenzeel, Woudenberg. In Woudenberg zeg ik het andersom trouwens, maar dan staan daar van die grote spandoeken waarop staat de scholen zijn weer begonnen. En eigenlijk zouden we er gewoonte van moeten maken om dan tegelijkertijd daar nog zo'n spandoek bij te hangen. De kerken zijn weer begonnen. En ik ben momenteel bezig om voor mijn Bijbelstudiegroep een uitgebreide studie te maken over wat een christelijke levenswandel zo elke dag van ons leven inhoudt. En toen kwam ik een heel oud boekje tegen van wijlen broeder Jacob Klein Haneveld over wat wandelen met God in onze tijd eigenlijk ten diepste betekent. En daar had hij op de achterkant iets geschreven wat me heel diep geraakt heeft. En dat gaat over de zonde van, schrik niet, de nutteloosheid. En dat is het thema waar we over na willen gaan denken. Maar eerst gaan we een lied zingen. En wees u ervan bewust wat u in dat lied zingt. Opwekking 249. Want dat begint met deze woorden. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Ook in het nieuwe winterseizoen wat voor ons ligt. Opwekking 249, het eerste en het tweede couplet.
Oh,
deze korte gelijkenis, broeders en zusters, hier en thuis met ons verbonden, laat ons zien dat God ten diepste vrucht verwachtte van zijn oogappel Israël. Daar is deze gelijkenis in eerste instantie voor geschreven. En al helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis 1, vers 11, daar lezen we al dat God zaadkiemen in de grond bracht en dat hij verwachtte dat dat goede vrucht zou voortbrengen. Nou, hopelijk heeft hij ook in uw en in mijn hart als gelovige dat eeuwige leven geplant. Dan mag hij dus om diezelfde reden vrucht verwachten van ons samen, zoals zojuist in dat lied zo nadrukkelijk naar voren kwam. Samen te dienen, samen te zien wie hij is. Samen een licht zijn in deze wereld die om ons heen steeds donkerder wordt. Dat mag hij verwachten van u en mij persoonlijk, als gelovigen, op de plaats waar hij ons gesteld heeft. Dat mag hij van ons verwachten als echtpaar. Dat mag hij verwachten in onze gezinnen. Maar ook als vrij evangelische gemeente hier in Scherpenzeel en omgeving. Heel het Oude Testament lees je dat God hunkerend heeft gezien, uitgezien naar de vrucht van Israël. Het door hem uitverkoren volk. Om tot vrucht en tot zegen te zijn voor al die landen die het land nu omringen en het een enorme haat toedragen. En ik lees dat een van de prachtige evangelisten in het Oude Testament, en dan heb ik het over Jesaja, in hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 7 schrijft hoe God Israël eigenlijk ziet als een wijngaard. En dan lezen we in dat gedeelte dat God er in die eerste 7 versen alles, maar dan ook alles aan gedaan heeft om die wijngaard goed te verzorgen. Het staat er heel nauwkeurig in beschreven. Ik zou u willen aanraden om dat van de week eens voor uzelf te lezen. En als je er zoveel aan gedaan hebt en je hebt die wijngaard zo beveiligd tegen indringers van alle kanten, dan mag je dus vrucht verwachten. Alleen, wat lezen we dan in vers 7? En ik lees dat dit keer even uit de NBG, omdat ik die iets nadrukkelijker vind. Welnu, dan staat er: de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israël. En de mannen van Juda, en Juda betekent God loven, zijn de planten waarin hij vreugde heeft. En dan komt het. Dan staat er: hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Hij wachtte rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Met andere woorden, wat God verwachtte, heeft Israël niet tot stand gebracht. Nou, voordat we Israël, als het ware, daarover gaan bekritiseren, want dat is aan God. Maar ten diepste gaat deze gelijkenis ook over u en mij als christen, vertegenwoordigers van God op deze aarde in deze eindtijd. En dan leg ik daar een enorm mooi hoofdstuk naast. Nog een stukje huiswerk voor de komende week. Johannes 15. En in Johannes 15 gaat het eigenlijk over vrucht dragen. U kent wel die bekende tekst over dat de Heer Jezus zegt dat zijn vader de landman is. Hè? En in die wijngaard wordt gesproken over vrucht. En als je dat dan eens heel rustig doorleest, dan ontdek je daar als het ware een groei in. In vers 2 wordt nog gesproken over het feit dat je in je leven vrucht kunt dragen of geen vrucht. Maar een gelovige dient vrucht te dragen. Want God snoeit weg. En dat kan ook een proces zijn in ons leven als gelovigen. Wat geen vrucht draagt. Maar dan lezen we in vers 2 dus eerst geen vrucht of wel vrucht. En dat God dan gaat snoeien opdat er meer vrucht in ons land zichtbaar wordt. En in vers 5 wordt zelfs gesproken over veel vrucht. En in vers 16, en dan ziet u dat dat ook voor ons geldt als gelovigen, daar staat: ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat u in deze wereld, in deze omgeving waar God u gesteld heeft, zou het heen gaan, en dan komt het, en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dus in simpele bewoordingen gezegd, het doel van deze gelijkenis, heel eenvoudig, dat een kind het kan begrijpen, is om u en mij te tonen dat het enige bestaan wat een volk heeft, recht van bestaan wat een volk heeft, of een individu zoals u en ik, dat we de opdracht hebben om dat levensdoel van God te vervullen, namelijk om vrucht te dragen. En dat betekent dus concreet dat God van u en mij verwacht dat wij als christen Gode vrucht dragen. En dat brengt mij bij deze vraag, en die heb ik me natuurlijk de afgelopen week ook zelf gesteld. Hoe vertegenwoordigen wij op dit moment God in deze steeds zondiger wordende wereld? We mochten net al in dat prachtige lied Ik geloof dat Jezus redt, dat op onszelf betrekken. En we mogen weten dat we nu door genade kinderen van God zijn. Maar de vraag is, broeders en zusters, kan de wereld, uw en mijn verwantschap, uw en mijn verbondenheid met de hemelse Vader weerspiegeld zien in het leven wat we elke dag etaleren hier in deze directe omgeving? Laten wij zijn tegenwoordigheid zien aan mensen met wie we in aanraking komen? Of anders gezegd, zijn wij, en dan moet je absoluut ook niet naar een ander gaan kijken en denken van wat fijn dat die er nou vanmorgen is. Want de vraag is gewoon aan ons persoonlijk gericht van de hemelse Vader. Zijn wij echte, oprecht, vruchtdragende christenen? En daarom een vraag. Ik hou ervan om vragen te stellen, want dat prikkelt u en mij een beetje om ons te richten op het onderwerp. Als ik nu zonder dit voorgaande u een briefje had geschreven en had gegeven en ik had tegen u gezegd: schrijf nou eens op dit briefje wat de ernstigste zonde is die een mens in zijn leven kan begaan. Maar dan denk ik dat ik een hele dag nodig had gehad om die zonden allemaal te benoemen, zonder ervan uit te gaan dat u ze zelf hebt bedreven. Dus wat zou dat het antwoord zijn geweest? En ik denk dat de kans dan groot is geweest dat er allemaal dingen op staan die volgens de Bijbel ook echt niet door de beugel kunnen. Maar ik denk dat niemand van ons op de gedachte was gekomen om erop te zetten, ikzelf ook niet, de zonde van de nutteloosheid. Want eigenlijk is dat, gezien onze relatie met Christus, gezien onze relatie met hem waar we zojuist van hebben gezongen, Heer, wat een voorrecht dat ik door genade een kind van God mag zijn. De zonde van nutteloosheid zou denk ik op geen papiertje hebben gestaan. En toch laat de Bijbel mij steeds weer zien, ook in het leven van al die godsmannen, dat er vaak de zonde van nutteloosheid is geweest op bepaalde terreinen. Nutteloos in de eerste plaats voor God zelf, maar ten diepste ook voor jezelf. En dat is iets wat we vaak niet goed begrijpen. Maar wat deze simpele gelijkenis ons wil leren. Want als je zo het voorrecht hebt om elke zondag bijna in een andere gemeente te spreken, dan leer je na verloop van tijd elke gemeente wel kennen. En dan merk je dat veel gemeentes al of niet rijkelijk worden bezocht of wat minder, maar dat ze allemaal worstelen met hetzelfde probleem. Dat er onder hun leden zoveel van die onvruchtbare bomen zijn. Oh nee, we gaan zo op het oog helemaal geen publieke zonde waar je wat van zou moeten zeggen in eerste instantie. En maatschappelijk en moreel gezien zien hun levens er van de buitenkant vaak onberispelijk uit. Maar de tragiek van hun leven is, als je dat nauwkeurig bestudeert, dat ze ten diepste onvruchtbaar zijn. Ze doen dus in de gemeente niet ogenschijnlijk niets slechts. Maar niet slecht. Maar er staat ook niet veel goeds tegenover. Ze doen ook niets wat het werk van God in de gemeente zou belemmeren. Maar ze komen ook niet met dingen die juist dat werk binnen de gemeente zo zouden bevorderen. En dan te bedenken, broeders en zusters, en dat geldt dus ons persoonlijk allemaal, dan te bedenken dat hij u en mij vanuit de duisternis geroepen heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Waarom? Om in ons leven, persoonlijk, thuis, als gezin, maar ook in de gemeente, de aangename geur van Christus voor God te verspreiden. Zeg nou zelf, als de Bijbel daar zo op hamert, als de apostelen daar zo op hameren, ik houd ervan om van tijd tot tijd te lezen in dat prachtige Bijbelboek Hebreeën. Het is niet helemaal duidelijk wie daarover geschreven heeft. De meeste uitleggers gaan er wel vanuit dat het van de hand van Paulus komt. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar weet u wat mij heel vaak in die brief opvalt? Hoe vaak hij wel niet zegt, samen. Hij zegt dat zo vaak. En dat hebben we net ook in dat laatste lied gezongen. Daar kwam steeds het woordje samen in voor. Als broeders en zusters. En als we dus zingen in het bekende lied, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, dan gaat het juist om dat samen gemeente zijn. En dan is toch de vraag relevant, als u gewend bent om steeds deze gemeente zondag aan zondag, met of zonder bidstonden, met of zonder bijbelstudies te bezoeken, hoe is dan uw betrokkenheid bij het lichaam van Christus hier ter plaatse, hier in deze gemeente, persoonlijk? Ik weet niet of het u opgevallen is, maar de hele zomer hebben we sport kunnen kijken. Mensen lief, wat een sportwedstrijden zijn er uitgezonden. En mensen lief, wat een miljoen en mensen hebben daar niet naar gekeken. Maar weet je wat mij opvalt? Er zijn maar vaak heel weinig mensen die in het veld staan. En de rest zit op de tribune. En die levert kritiek. Of die juicht als er wat te juichen valt. En ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken, als ik rondkijk in zoveel gemeentes waar ik met het woord mag dienen, dat het voor menige broederraad elke keer weer een enorme puzzel is. Hoe krijgen wij de poppetjes op de juiste plaats? Ik lees in de Bijbel dat het voor mannenbroeders als het ware een verlangen zou moeten zijn om oudste in de gemeente te zijn. En ik was een keer op een zondag in een gemeente en toen zeiden ze, broeder Havenkamp, hier heb je het nieuwe gemeenteblad. Dan hoef het niet op te sturen. Ik zei, nou, dat is mooi. He, dan kan de collecte, die kan weer verstevigd worden door de postzegel erin te stoppen. Ik zeg, en ik bladerde zo en toen zag ik in het midden één grote zwarte bladzijde. Ik zei, is dit een misdruk die ik meekrijg? Toen zeiden ze, nee. Maar die zwarte bladzijde is bedoeld om de gemeente te laten zien dat we geen mensen meer krijgen voor het jeugdwerk. Dat we geen mensen meer krijgen die beschikbaar zijn voor het jongerenwerk. Dat we geen mensen meer krijgen die beschikbaar zijn voor diaken, voor oudsten, voor pastoraal werk. Heer, wat een voorrecht. Echt. Om in liefde schouder aan schouder in de Vrije Evangelische Gemeente in Scherpenzeel samen te zoeken naar het plan van onze Heer. Weet u wat deze gelijkenis u en mij zo nadrukkelijk laat zien? Dat is dat onze hemelse Vader een geweldige honger heeft. Honger simpelweg naar vrucht in uw en in mijn leven. En je begrijpt toch wel dat je niks kunt zeggen van de vrucht in het leven van een ander als je zelf niet vrucht voortbrengt voor je heiland en voor je schepper. God ziet er naar uit. Petrus zegt dat zo mooi aan het einde van zijn tweede brief, als hij in die tweede brief schrijft over de laatste dingen, voordat de Heer Jezus weer komt. Dan staat er zo nadrukkelijk het verlangen dat wij mogen opwassen, ander woord voor groeien, waarin? In de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dus God verlangt ernaar, broeders en zusters, om u en mij, en dat begint altijd thuis. Want als je dat thuis niet praktiseert, wat breng je dan in wezen mee naar de gemeente van Christus? Hij hongert ernaar om u en mij productief te zien met datgene wat wij in onze verborgen omgang met de Here uit dat woord oppakken. En voor alle duidelijkheid, onvruchtbaarheid is voor God even veroordelenswaardig als openlijke zonde en rebellie in de levens van ongelovigen. En zo hoort het toch in de gemeente van Jezus Christus niet te zijn. De gemeente van Jezus Christus hoort dus niet te bestaan uit toeschouwers, uit bezoekers, maar moet alleen maar spelers hebben. Weet je, het is heel gemakkelijk hoor. En afgelopen zondag sprak ik in een gemeente die niet echt de gemeente is. Dan worden de diensten geregeld door een aantal mensen. En die bepalen de gang van zaken. En mensen komen uit het hele land naar die diensten toe. Maar bij bidstonden ben je maar met een heel klein groepje. Bij bijbelstudie ben je maar met een heel klein groepje. Ze gaan verlaten hun woonplaatsen om even op zondag geestelijke boodschappen te doen en gaan dan weer over tot de orde van de dag. Broeders, zusters, God heeft ons hier in deze omgeving gesteld om tot eer en glorie voor zijn naam elkaar te dienen. En daarbij mag geen sprake zijn van onvruchtbaarheid in uw en in mijn leven. We gaan zo direct een lied zingen. Als amen op de prediking. En dat lied dat luistert met de naam God roept ons broeders, maar ook zusters, tot de daad. Zijn werk wacht. Dus treed dan aan. Ik weet niet of u wel eens in België op vakantie bent geweest, maar ik vind altijd die uitdrukkingen die de Belgen gebruiken zo leuk. En ik was eens ergens iets aan het bekijken en toen mochten we niet verder, want er werd een restauratie gepleegd en dan mag je daar niet zomaar verder naar binnen. En in Nederland zetten we daar dan een bordje neer, verboden toegang, een artikel enzovoort, om het maar een beetje dreigend te maken. Maar weet je wat daar staat? Stond. Er staat verboden op het werk te komen. Ik dacht, dat bord neem ik mee. En dat hang ik boven de ingang van de school. verboden om het werk te komen. En ik denk dat heel veel christenen die gedachten maar al te vaak hebben. En nou hoor ik misschien in gedachten iemand van ons zeggen, ja maar broeder, ik wil wel graag wat voor de Heer doen. Maar daar ben ik niet geschikt voor. Daar heb ik echt de capaciteiten niet voor. Dan wil ik u vanmorgen met klem zeggen, broeders, zussen, dat klopt van geen kant. Want nooit zal God aan u en mij vragen of wij in de dienst van hem, ook al is het maar een eenvoudige dienst in de betrokkenheid hier in deze gemeente, die zo op het oog heel gering is, maar God zal nooit vragen of je wel geschikt bent. Je vindt de hele Bijbel door een bewijs van dat God mensen heeft gebruikt die door elke kerkenraad zouden zijn afgekeurd. Dus God kijkt niet naar of je geschikt bent, maar hij zegt, wil je bereid zijn, zodat ik je geschikt kan maken. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zegt iemand die God op een geweldige manier voor de voeten heeft gelopen, de apostel Paulus. Wat zegt hij in Filippenzen 1 vers 6? Sommigen van ons die komen uit de traditie van de reformatorische kerk. En wat hoorde je daar als eerste bijna, als prachtige tekst genoemd worden? Dat God nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Maar in het Nieuwe Testament heeft dat een hele andere, mooiere, nieuwere dimensie gekregen. Want wat staat er in Filippenzen 1 vers 6? Dan zegt Paulus dit, ik vertrouw erop dat hij, en dan staat met de hoofdletter, dus Christus, God, die in u en in mij een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot de dag van Christus Jezus. Tot zijn wederkomst, zeg maar. Dat staat hier dus. Toen tot u doordrong, ik geloof, Jezus redt. Want zijn bloed was mij witter dan sneeuw. Heb u enig idee hoe wit sneeuw is? Mijn eerste vrouw en ik hadden een klein hondje. Een Maltese leeuwtje. En als ze hem dan in bad had gedaan, dan zag hij er zo mooi wit uit. En dan zeiden wij altijd, dit is het mooiste hondje van de hele wereld. Totdat ik een keer met hem ging wandelen in de sneeuw. Toen dacht ik, wat ben jij een grijs mormel, zeg. Dus het feit alleen al dat daar staat dat u en ik gewassen zijn door het bloed, in Gods ogen witter dan sneeuw zijn. Hij is in u, wat begonnen, een goed werk. Want dan is het wel aan ons om te vragen, Heer, wat hebt u voor mij in petto? En dan denken we vaak veel te gering van onszelf. Want wat is God in ons begonnen? Een goed werk. En wat zal hij met dat goede werk gaan doen, zegt de tekst. Filippenzen 1 vers 6, onthoud het. Dat zal hij voltooien. En waar doet hij dat goede werk? Kijk goed wat er staat. In u. Is dat zo? Anders draagt u geen vrucht. Dan draagt u niks bij aan het lichaam van Christus. Mag ik nog zo'n tekst noemen? Ook goed om dat eens door te lezen. 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12, daar wordt gezegd over gelovigen. Er is verscheidenheid van genadegaven. En dat ontdek je in de gemeente. Die beschikt daarover. En daar heeft een ander geen weet van. En die beschikt daarover. Er is, vers 5, verscheidenheid van bedieningen. Maar het is wel dezelfde Heere die dat geeft. Er is ook verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God. En wat staat er dan achter? Die alles in allen werkt. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort van geestelijk doorgeefluik. En nou staat er iets heel bijzonders in vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven, en dan komt het, tot wat nuttig is voor de ander. wat nuttig is voor de ander. Maar als God u dus door de openbaring van de geest iets duidelijk maakt om in de gemeente de handen uit de mouwen te steken op een of ander terrein, dan onthoudt u uw broeder of uw zuster van iets wat voor hem of voor haar zo nuttig zou kunnen zijn. En dan staat er in vers 11, en dat vind ik ook zo belangrijk, al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, dus daar moeten we het van hebben, niet in eigen kracht, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, en dan komt er, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Laat ik een voorbeeld geven. God roept in deze gemeente 3 mensen tot pastoraal werk. En als je ze een poosje zou volgen of contact met hen maakt, dan ontdek je, hey, die heeft op dat terrein meer geestelijke wijsheid dan die. Of omgekeerd. Weet u wat dan ons menselijk probleem vaak is? Dan willen we allemaal, kijk maar aan de sportwereld, dan staan jongetjes vragen van welke voetballer zou je het liefste willen zijn? Want dan noemen ze allemaal de toppers op. Terwijl iemand die ervoor zorgt dat die toppers zo goed kan werken, op zijn mens zo belangrijk is. Dus God weet als geen ander wat u en ik ook geestelijk aankunnen. Een van de prachtige teksten in de Bijbel vind ik, dat er staat, God weet wat maaksel wij zijn. Dus je kunt God ook nooit tegenvallen. Want voor dat tegenvallende in u heeft hij het volbrachte werk van de Heer Jezus gegeven. En hij heeft bedacht, ik geef aan Aard zoveel. En ik geef aan Bas, die ook pastoraal werk doet, zoveel. En ik geef aan de zusters die diaconale werk doen, pastorale werk doen in de gemeente, zoveel. En hij wil niet dat we elkaar gaan proberen te overtreffen. Dan ga je geestelijk gezien op je tenen lopen. Nou, je moet straks eens vanaf uw stoel naar de deur waar u van mij een hand krijgt, op uw tenen gaan lopen. Dan ben je blij dat je weer door je hoeven zakt. Want daar krijg je kramp van. En er staat nergens in de Bijbel voorts, wees krampachtig in de Heere. Maar wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dus de genade van God en zijn genadegaven, die ook aan u en aan mij gegeven zijn in Christus Jezus, dienen altijd voorop te staan in ons leven. En als dat niet het geval is, dan ben je eigenlijk op een punt dat je nog niet zo ver gekomen bent als Paulus, die zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Daar komt alle zegen en rijkdom uit voort. En nooit gaat God u en mij door de kracht van de Heilige Geest iets geven wat losstaat van hem. In het denken en in het handelen van God staat de Heer Jezus in het middelpunt. Ik weet nog dat ik, toen ik begon met spreken, heel veel samenwerkte met broeder Aad van der Zanden en met Dato Steenhuis en met Peter Slachter. En ik wilde eigenlijk een drievoudig iemand zijn van Aard van der Zanden, Dato Steenhuis en Peter Slachter. En later dacht ik, wat ben ik blij dat ik totaal anders ben. Want God heeft mij een hele andere gave gegeven. Maar op het moment dat je gaat uitstrekken naar dingen die niet van God zijn, vermindert dat de zegen van God in je leven. En door alles heen roept hij u en mij op. Ook al is het maar heel eenvoudig om hem te verheerlijken. Dat hebben we in een van de eerste liederen al gezongen. En hij wil dat wij meewerken en dat wij hem de gelegenheid geven om daaraan mee te werken. Omdat deze vrucht, vijgenboom moet ik zeggen, geen vrucht voortbracht, was hij schrik niet. Voor het woord wat ik nu ga gebruiken. Maar was hij dus eigenlijk een parasiet? Hij maakte wel gebruik van alle zegeningen om rijkelijk vrucht voor te brengen. maar het was aan hem of aan haar niet besteed. We lezen in de gelijkenis, de wijngaardenier verzorgde hem goed en gaf hem alle nodige aandacht. En toen hij extra aandacht kreeg en dat jaar voorbij was, toen bleek dat de vijgenboom helemaal niks terug had gegeven. Hak hem dan maar om, dan ben je niet tot nut. Broeders, zusters, hier schildert aan het begin van het winterwerk. En God heeft me op het hart gelegd om in de komende maand in de gemeentes waarin ik het woord mag geven, dit door te gaan geven. Hier schildert de Bijbel ons een beeld van christenen die niets of nauwelijks bijdragen aan Gods werk. Oh ja, ze genieten wel elke zondag van alle voorrechten van het gemeente zijn. Maar als het op vrucht aankomt, u hebt allemaal wel eens gezongen dat prachtige lied 150, welk een vriend is onze Jezus. Op diezelfde melodie is lied 151 gemaakt in de bundel van Johannes de Heer. Weet iemand van u hoe dat begint? Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Misschien zou u er goed aan doen om in de stille tijd van de week dat lied eens voor u te nemen en te zeggen, Heer, wilt u mij door uw hart en geest, want dat bid ik altijd met Psalm 25, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, waar ik de fout in ga. Op welk terrein van mijn leven dat van u is, ik geen vrucht draag. Soms zie je staan, als ze bezig zijn met een huis op te knappen, werk in uitvoering. Of je ziet dat bord staan langs de kant van de weg. Moet dat bord misschien een poosje op uw levenshuis staan? Broeder, zuster, werk in uitvoering. Zou u het aandurven om voordat het winterwerk echt in al zijn volheid weer gaat starten, met de bidstonden waarvoor u wordt opgeroepen, met de Bijbelstudies die weer beginnen, om eens heel biddend voor uzelf te overdenken, maak ik mij soms met al de zegeningen die ik in de gemeente ontvang, door Gods woord, door Gods geest, maar ook door de gemeenschap met broeders en zusters. Wat dit woord persoonlijk voor mij betekent. Dat ik straks niet met lege handen zo mijn heiland tegemoet ga. En onthoud dan één ding. Dat zeiden we ook altijd op de pastorale cursus tegen mensen. Om te voorkomen dat ze zichzelf voorbij liepen. Niet het vele wat je doet voor God is goed, maar het goede wat je voor God doet, dat is veel. En houd bij dit alles, onder de leiding van Gods geest, goed in het oog wat er staat in Kolossenzen 3, vers 23 tot en met 24. Daar schrijft Paulus in dat geweldige Bijbelboek waarin hij ons oproept, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dan zegt hij in datzelfde hoofdstuk 3, in vers 23 tot en met 24, wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heere is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Nee, je moet het niet doen voor die beloning. Maar als je persoonlijk steeds weer in liederen, in gebeden en in de woordverkondiging ontdekken mag, dat hij jou onder miljoenen in het oog had met zijn eindeloze liefde, dan wil je je leven maken tot een aangename geur van Christus voor God. En dan staat er achter, dien Christus. Hij is uw meester. Broeders, zusters, Ik zie uit naar vrucht die God gaat brengen in uw gemeente, in dit kleine kuddeke. Opdat voordat de bazuin klinkt, nog vele geroepen worden vanuit de duisternis, door uw en mijn getuigenis, tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Amen. God roept ons broeders tot de daad. En laten we er geen Babylonische spraakverwarring van maken, maar ik vind het niet erg als de zusters zingen. God roept ons zusters tot de daad. En dat komt via YouTube. Ongelooflijk, en nu gaan we trouwen. Ja, als gelovige mag je lachen. Want wij zijn gehuwd met onze hemelse Vader. En dat is een verbondenheid die nooit verbroken wordt. En daarin mogen we hem dienen. Zullen we samen danken. Liefdevolle hemelse Vader, wat fijn dat u ooit een broeder of een zuster in het hart hebt gegeven om dit lied te maken. Omdat het precies verwoordt waartoe u ons roept, deel uitmakend van het lichaam van Christus Jezus. En net zo goed als we in het lichaam geen enkel lichaamsdeel terzijde kunnen leggen, zijn we allemaal waardevol in uw ogen. En ziet u ernaar uit dat wij in een heel stil en persoonlijk gebed ons hart en ons leven aan u toevertrouwen. Ziet u ernaar ons uit als we door omstandigheden alleen zijn komen te staan, om zo met u in gesprek te gaan, om aan u te vragen: Heer, hoe mag ik dienstbaar zijn, ook met alles wat ik door vallen en opstaan, pijn en moeite en verdriet heb geleerd, om aan uw hand te wandelen, om dat door te geven aan broeders en zusters, maar ook aan mensen die u op onze weg brengt. Ik bid u, Heer, om uw leiding als het gaat om broeders en zusters die hier zijn of die luisteren. Dat ze met elkaar eens onder ogen durven te zien. Hoe gaan wij met deze dingen om? Voldoen wij aan de goddelijke opdracht dat we vruchten dragen? Meer vrucht dragen? Veel vrucht dragen? Sterker nog, blijvende vrucht dragen. Want alles wat wij doen uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat blijft eeuwig bestaan. Wilt u met dit woord maar uw gang gaan? Nee, het is zo gemakkelijk om te kijken in eerste instantie naar wat andere broeders en zusters in dat opzicht doen. Maar u hebt vanmorgen tegen ons gezegd, ik ben in jou een goed werk ben begonnen. En ik wil dat volvoeren, voltooien tot het einde toe. Wilt u geven dat dat de vrucht mag zijn van het komende winterwerk. Dat we ons hart en leven daarvoor gaan openstellen. En handeling doen, zoals u gezegd hebt ten tijde van de discipelen. Totdat ik kom. Vader, ik wil u zo hartelijk danken voor Moesa en Esther. Die er zoveel voor opgeofferd hebben. Om elders in deze wereld uw naam, uw liefde, de rijkdom van uw genade te verkondigen. Dat is een hoge prijs. En zij weten ook als geen ander dat ze dat niet in eigen kracht kunnen doen. Maar wilt u hen dragen in elke omstandigheid. Hen raad schenken hoe ze moeten omgaan met situaties die soms zo benauwend zijn dat wij er geen weet van hebben. En maak ons trouw in de gave voor hen om dit werk te kunnen blijven doen. Maar ook dat ze dat met blijdschap kunnen doen omdat ze weten, ook in Scherpenzeel is een achterban die voor hen bidt en pleit. En die hen samen voor de troon van Gods genade neerlegt. Liefdevolle Vader, dank u wel voor dit samen zijn. Bidt u nogmaals voor broeders en zusters die hebben meegeluisterd. Wilt u ook hen laten weten hoe belangrijk het is als ze niet meer vanwege gezondheid of ouderdom de diensten kunnen bijwonen. Dat het zo belangrijk is om voorbeden te doen voor hen die dat nog wel kunnen. Want gebed is de kurk waarop de gemeente drijft. Dank u dat u zo voor een ieder van ons een taak hebt. En dat goede werk vat weer aan in deze nieuwe week op deze opstandingsmorgen. En we zien uit naar de wasdom. Tot eer en glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. Dan moet ik even wachten met het uitspreken van de zegen, zodat de kinderen er zijn. Hoe gaan we dat oplossen?
We kunnen heel erg geduldig zijn.
Maar de kinderen van de Heer zitten voor me, hè? Want we zijn kinderen van één vader. Hè? Goed, we gaan dat prachtige lied zingen, wat de toekomst brengen mogen. Eerst het eerste en het tweede couplet. Opwekking 377. Spelen we het op de oude of op de nieuwe melodie?
Nieuwe melodie.
Luister goed. Ja, ja, dat zeg ik ook altijd bekend. Goed. Thank you. 1 Korintiërs 15 is een geweldig hoofdstuk wat ons laat zien hoe rijk het heengaan van Gods kinderen is. En als Paulus dat geheimenis heeft uitgelegd, dan rondt hij dat hoofdstuk af met het laatste vers, vers 58. En daar zegt hij dan: daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. God roept ons, broeders en zusters, tot de daad. We mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven, tot het moment daar is dat we hem zullen zien, voor wie wij vrucht mogen dragen hier op deze aarde. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. We zingen nog de laatste twee coupletten.